good morning. You stand there.
Goedemorgen. Ik moet hier staan.
Didn't you just love the last praise song?
Vond u het laatste lied ook niet heel erg mooi?
Holy, 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 the Lord God Almighty.
Heilig, heilig, heilig. De leert God om door Heer God almachtig.
And that, one of the reasons I really love that song is because the angels are singing it all the time.
Een van de redenen waarom dat lied zo mooi vind, is omdat de engelen dat de hele dag zingen.
I mean, so we're in good company when we're singing that song.
Dus we zijn een goed gezelschap als we dat zingen.
And I always have to think about that. Does anyone read the STEM newspaper?
Leest er iemand de STEM?
Okay.
Niet zoveel.
This week, did any of you see an article in the STEM, an interview with a celebrity named Yuki Kempke?
Deze week stond er een artikel in de krant. In de krant, hoe heet de man? De man heet Yuki Kempes.
Well, I didn't know his name either.
Ik ken de naam ook niet.
But what caught my attention was not his name, but because there was this really big photo of him.
Maar iets wat mijn aandacht grijpt, ik kende zijn naam ook niet, maar dat is een heel groot artikel van hem in de krant stond.
And he was a young 20-something guy, really, really handsome, really confident looking.
Jonge vent van ongeveer 20, echt knap, net als ik.
And I spotted the title that was over the top of the big photo.
Dat was echt een titel met een grote foto.
Een onstillbaar verlangen.
Een onstillbaar verlangen.
Which could be translated in English as a longing that can't be met.
Dat zou in het Engels vertaald kunnen worden als een verlangen wat niet ontmoet kan worden.
And this guy has been on TV.
En deze man is op de tv geweest.
And he writes blogs.
Hij schrijft blogs.
And he's written a book.
En hij heeft een boek geschreven.
And in this book, the main character.
En in dit boek is de hoofdpersoon.
Struggles just like everyone in his generation.
Hij is sterk, net als iedereen in zijn generatie.
He struggles.
Hij worstelt, yeah. Net als iedereen in zijn eigen generatie.
With longings that are not met.
Met verlangen eigenlijk die niet gestild worden.
Life is not meeting his expectations.
Het leven voldoet niet aan zijn verwachtingen.
And the main character copes with this great loss.
En de hoofdpersoon, het hoofdpersonage gaat met stille verlangen om.
He copes with it by going to parties and taking drugs.
Hij gaat met het verlangen om door naar feesten te gaan en om drugs te gebruiken.
And this morning we heard in all the songs a real sense of longing.
En vanochtend hebben we eigenlijk in alle liedjes wel dit verlangen gehoord.
And we see a lot of longing in our own lives.
We zien eigenlijk wel heel veel verlangen in onze eigen levens ook.
And longing kind of is part of life.
En verlangen is een gedeelte van het leven.
And life has been something that has been in my mind during the last few months.
En leven is iets wat in mijn gedachten is eigenlijk de laatste paar maanden al.
Because I've been studying the Gospel of John.
Want ik bestudeer het Evangelie van Johannes.
And John explains that the reason that he's writing about Jesus.
En Johannes verklaart dat de reden waarom hij schrijft over het leven van Jezus.
Is so that we can believe in Jesus.
Zo, opdat we kunnen geloven in Jezus.
See who he was.
Kunnen zien wie hij was, is.
And when we believe, we can get life from him.
En dat we kunnen geloven dat we leven van hem krijgen.
And so John in John 20, 30-31.
Dus Johannes in 20.
Can you project that, Marion? Marion is named.
En dan ga ik het voorlezen. Nee.
Dankjewel. Whoop. Is er nog één? Want right, daar hebben we. Ja.
Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven, opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten. In zijn naam.
Okay, so if I hear that I can get life in Jesus.
Dus als ik hoor dat ik leven kan krijgen door Jezus.
I have a lot of questions.
Dan heb ik meteen een heleboel vragen.
I want to learn who is this Jesus.
Dan wil ik eigenlijk weten wie is deze Jezus dan?
The one who gives life.
Degene die dit leven geeft.
And I want to know what kind of life this is.
En dan wil ik ook weten wat voor leven is dit dan?
Is it going to satisfy the things I'm longing for?
Zal dit leven mijn, hoe heet dat, vervullen? De dingen die waar ik naar verlang?
And how, if I decide that Jesus can get me this life?
En hoe, als ik besluit dat Jezus mij dit leven kan geven?
How can I get this life?
Hoe kan ik dat dan krijgen?
And finally, who is this John, and why should we listen to him?
En als laatste, wie is eigenlijk die Johannes en waarom zou ik naar hem luisteren?
Okay, well, we'll start with the easy one. Who is John?
Beginnen we met de makkelijke, Johannes.
He was one of the 12 disciples.
Hij was een van de 12 discipelen.
And he walked 3 years with Jesus.
Hij heeft 3 jaar gewandeld met Jezus.
And during that time he listened and learned to, with Jesus.
En gedurende deze tijd heeft hij geluisterd en geleerd van Jezus.
And he saw many signs and miracles.
En hij heeft natuurlijk ook een heleboel tekenen en wonderen gezien.
John's story is quite different from the other gospel stories about Jesus.
Johannes' verhaal is best wel aardig anders dan alle evangeliën van de andere drie.
You might have noticed that if you've read them.
Dat is je misschien opgevallen als je ze gelezen hebt.
Well, just I'm going to imagine that you haven't read them. So
what makes
John's gospel different?
Ik ga ervan uit dat je ze gelezen hebt. Dus wat maakt het evangelie van Johannes dan zo anders?
Well, when John began to think about how he could describe Jesus for people who had never met him.
Als eerste toen Johannes erover na ging denken om het leven van Jezus te beschrijven, ging hij ervan uit dat hij mensen ging proberen te bereiken die hem nog nooit ontmoet hadden.
And so John says, he says there, I had to make big choices here, folks.
Dus Johannes zegt tegen zichzelf van mensen, ik moet echt grote beslissingen nemen hier, zo.
Really hard because I can't write everything down because the book never could fill it all.
Want ik kan nooit alles opschrijven, want als ik wel alles op zou schrijven, dan zou het een gigantisch groot boek worden.
Right. So he said he had to make choices. So John kind of had a filter by which he made these choices. What is he going to include in this book?
Dus Johannes heeft inderdaad besloten dat hij niet alles op kan schrijven, maar hij heeft dus een filter gemaakt waaruit hij besluit van wat ga ik dan opschrijven in dit evangelie.
And his filter was kind of his own experience about what he had experienced from Jesus.
En zijn filter is eigenlijk het filter wat hij zelf meegemaakt heeft, beleefd heeft, samen met Jezus.
In other words, he received life from Jesus by believing in Jesus.
Met andere woorden, hij heeft leven ontvangen door samen te zijn met Jezus.
And so he tells his whole story, he says, with that filter. How can I help you to believe just like I believed? And how can I help you get that life too?
Dus eigenlijk vertelt hij dat verhaal door middel van dat filter, door te zeggen van hoe kan ik jullie gaan geloven net zoals ik geloof door het filter wat ik meegemaakt heb met Jezus.
Okay, so I was thinking about what it meant that John was an eyewitness with Jesus. He saw Jesus.
Dus ik heb erover nagedacht wat het eigenlijk betekent dat Johannes een ooggetuige was samen met Jezus te zijn.
And Daniela told me a kind of a nice little story about Koningsdag yesterday.
En Daniela heeft me een leuk verhaal verteld tijdens de Koningsdag van gisteren.
Because she was in Amstelveen and she saw Maxima's dress.
En zij was in Amstelveen en zij heeft Maxima's jurk gezien.
I'm so jealous.
Jeannie is schijnbaar jaloers.
She saw it up close.
Ze heeft Maxima dichtbij gezien.
Okay, well, she saw the dress up close.
Ze heeft de jurk dichtbij gezien. Nog beter.
Because,
ik ben nu dus, ik verlaat het pand nu. Hè.
Because on TV the dress looked really nice.
Want op de tv zag de jurk er echt leuk uit.
And Maxima looked great as she always does.
En Maxima zag er goed uit.
Like she always does.
Zoals ze er altijd goed uitziet. Mijn vrouw zit hier, Jeannie. Dus
yeah, okay, so, alright. Well, I'm saying it. Okay. So, but Daniela said that she's... Daniela is 2 meters away from her.
Maar Daniela zei, ik was 2 meter weg van haar.
And that dress was fabulous.
En die jurk was fabuleus.
And I mean, I just can hardly imagine that.
Jeannie kan het zich niet voorstellen.
Okay, so this is John's struggle. How do I describe this Jesus who I was so close to, so you can understand what he was like?
Dus dit is Johannes' worsteling. Hè? Hoe kan ik deze fabuleuze Jezus beschrijven, waar ik zo dichtbij was, om dat ook echt over te brengen naar de mensen?
Okay, so John uses the word believing.
Dus Johannes gebruikt het woord geloven.
And believing is a word that I'm going to, just for the moment, give you a definition of.
En het woord geloven ga ik voor dit moment een definitie van geven.
I'm going to say it's being persuaded that Jesus is my savior.
En het is als het ware er overtuigd van zijn, van worden, dat Jezus je redder is.
And it's holding on to him.
En dat je je eigen vast kan houden aan hem.
So it's being persuaded and it's holding on.
Dus het is ervan overtuigd worden en het vasthouden.
Okay, so what do I mean by being persuaded?
Dus wat bedoel ik met overtuigd worden?
Well, how do you become persuaded about anything?
Ja, hoe word je van iets overtuigd?
Yeah, you you walk in the church in the morning.
Zeg dat je vanochtend de kerk binnengelopen bent.
How did you come to believe that the chair you're sitting in so comfortably now would hold up your weight?
Hoe ben je ertoe gekomen om te geloven dat de stoel waar je nu in zit zo comfortabel je ook je gewicht zou houden?
That you were gonna fall on the floor.
En dat je niet op de grond zou vallen.
Okay, so you walk in and you see Frans sitting there so comfortably in his chair.
Dus je loopt naar binnen en je ziet Frans daar zitten, comfortabel op zijn stoel.
And you think, well, that's just one person. You look around. There are more people.
Je denkt van, nou ja, dat is er maar één. Dus je kijkt wat meer om het heen, maar er zijn meer mensen die zitten.
Okay, and they're not on the floor yet.
En ze liggen nog niet op de grond.
Alright, so you walk a little closer. You have a look at the chair next to Frans.
Dus je gaat een beetje dichterbij, je gaat kijken naar de stoel naast Frans.
And you see, well, that seems to be just about the same stool he's sitting on.
En je denkt van, nou, dat is ongeveer dezelfde stoel als waar Frans op zit.
Looks good. I'm going to put my purse down and see if it stays.
Het ziet er goed uit. Ik zet mijn tas op die stoel neer.
Okay, looks good.
Okay, tot nu toe gaat alles goed.
Okay, you sit down.
Okay, je waagt de gok, je gaat zitten.
Right. So from the belief that you had on the inside allows you to do something on the outside.
Dus het innerlijke geloof dat je opgebouwd hebt, brengt je ertoe om uiterlijk ook iets te doen.
Right. So you're persuaded inside and you sit.
Dus je bent ervan overtuigd, intern en extern ga je zitten.
But life isn't quite that simple, is it?
Maar het leven is niet echt zo simpel.
And that's where my metaphor reaches kind of a natural end.
En daar houdt ook eigenlijk de metafoor tussen leven en de stoel op.
Right, because while a chair is a great metaphor for trusting.
Maar een stoel is natuurlijk een goede metafoor voor vertrouwen.
But it's not a very good metaphor for life.
Maar niet zo'n gigantisch goed voorbeeld voor leven.
So we're going to change the word.
Dus we gaan het woord veranderen.
We're going to call it jumping now.
Okay, we gaan het springen noemen.
And it's kind of a jump between believing inside.
En het heeft eigenlijk het springen tussen geloven in innerlijk.
And it's sort of a jump between believing inside and then actually taking the step to sit.
Dus het innerlijke geloof springen we eigenlijk over naar de stap om te gaan zitten.
It's kind of the Dutch word is spannend. I like that word. It's kind of exciting, isn't it? It's kind of a
Jeannie vindt het Nederlandse woord spannend. Een van de betere manieren om dat te omschrijven.
Can you believe that a Dutch better word than English words?
Er is dus eindelijk een keer een Nederlands woord beter dan een Engels woord.
Really, really ingeburgerd here. right, okay. And making any step in your faith is kind of like jumping. There are tense moments.
Iedere stap die je eigenlijk in je geloof neemt, is een soort van springen. Het is wel heel een spannend moment.
And John wants to show us that even though that's very exciting, it's worthwhile.
En Johannes wil laten zien dat ook al is het heel erg spannend, het is wel waardevol.
So we want to know about this life. What is this life that John's talking about?
Dus we willen dit leven kennen, hè? Waar gaat dit leven dan over, waar Johannes het over heeft?
So John uses some words for it. He says it's life with God.
Dus Johannes noemt er een paar uitdrukkingen voor. Het is leven met God.
It's the light of men.
Het is het licht der mensheid.
It's full of grace and truth.
Het is vol genade en waarheid.
It lasts forever.
Het gaat nooit over.
And these are just a few phrases that John chooses.
Dit zijn dus gewoon een paar opmerkingen, een paar zinnen die Johannes gebruikt.
But words fall short when you see that these concepts are hard to understand.
Maar woorden schieten eigenlijk tekort, omdat deze concepts, die zijn niet makkelijk te begrijpen.
And that's why John often lets Jesus just tell what he wants to say.
En daarom laat Johannes gewoon dat Jezus vertelt wat hij wil zeggen.
And Jesus paints a lot of really great word pictures.
En Jezus is heel erg goed in parabels, in het tekenen van ja, met woorden, beelden in je hoofd te brengen.
So these are the great I am proclamations we see in John.
Dit zijn de grote ik ben uitzagen uitspraak. Ik ben het brood van het leven.
Jesus says, and then he tells about how he satisfies our hunger.
En dan vertelt hij hoe ons honger van binnen gestild zal worden.
I am the light of the world.
Ik ben het licht der wereld.
And then he tells us how he shines in our darkness.
En dan vertelt hij hoe die schijnt in onze duisternis.
I am the good shepherd.
Ik ben de goede herder.
And he tells us how he wants to lead us, how he wants to find us, how he wants to bring us back to the Father.
En dan vertelt hij hoe hij ons wil leiden, hoe hij ons wil terugvoeren naar de Vader.
And these pictures reveal a Lord who knows what we are longing for.
En deze beelden laten eigenlijk zien dat de Heer weet waar wij naar verlangen.
So who is this Jesus?
Dus wie is deze Jezus dan?
John's gospel shows us that Jesus is strong and loving.
Het evangelie van Johannes laat zien dat Jezus tegelijkertijd sterk, maar ook vol met liefde is.
Jesus has power over all creation.
Jezus heeft kracht en macht over de hele creatie.
And so John also shows all the ways that Jesus has this power.
Dus Johannes laat ook zien alle manieren waarop dat zich uitdrukt.
So he shows that he gives a few examples of the great miracles that Jesus gave us.
Dus Johannes laat beschrijft een aantal voorbeelden van de grote wonderen die Jezus doet.
So we see the first one, Jesus changing the water to wine.
Het eerste, Jezus verandert water in wijn.
We see him healing a boy who is far away.
We zien dat hij een jongen geneest die ver weg was.
Too far away to be healed.
Eigenlijk in ons hoofd te ver weg om genezen te worden.
And then he healed someone who'd been paralyzed for 38 years and who had lost all hope.
En dan zien we dat hij iemand geneest die 38 jaar verlamd is en die eigenlijk gewoon alle hoop verloren had.
And then we see him feeding 5,000 people.
En dan zien we dat hij 5,000 mensen te eten geeft met weinig.
Yes, with very little, with disciples who hardly dared to believe him.
Met discipelen die eigenlijk hem ook niet geloven.
Barely.
Okay. Een beetje.
And with a boy that had a basket of a loaf and 2 fishes.
En dan een jongen die wat vissen en wat broden had.
And then we see him walking on water and calming hearts of his disciples.
En dan zien we hem over het water lopen en proberen de harten te bereiken van zijn discipelen.
And then we see him healing somebody who was blind from birth, someone who didn't even know what it meant to see anything.
En dan zien we hem ook iemand genezen die vanaf zijn geboorte blind was. Iemand die niet eens het idee, het concept had wat het is om te kunnen zien.
Do you see all the very personal ways that these miracles were all very personal too? They weren't just big things, but really personal.
Zie je ook dat al deze wonderen heel erg persoonlijk zijn voor al die mensen. Ze waren niet alleen heel erg groot, maar ook heel erg betekenisvol voor die mensen zelf.
So while Jesus is doing all these great things, he's also doing these great relational things.
Dus terwijl Jezus al deze fantastische grote dingen doet, doet hij ook relationeel hele grote dingen.
And he's showing us his power and he's also showing us his tender heart toward us.
Hij laat ons dus zijn kracht en zijn macht zien, maar tegelijkertijd laat hij zijn hartgesteldheid zien.
He hangs out with people.
Hij trekt op met mensen.
And he makes friends with them.
En hij maakt vrienden met ze.
And he shows them what life is like with the Father by example.
En hij laat ze eigenlijk zien wat het leven met God de Vader is door een voorbeeld te geven.
And when he sees that people are struggling to believe.
En we zien ook dat mensen ermee worstelen om dat te kunnen geloven.
No, that's not what I mean. When he sees that people are struggling to believe that God loves them, say.
Okay. Hij ziet ook dat mensen ermee worstelen dat mensen kunnen geloven dat God van ze houdt.
Yeah. And when he sees that kind of the struggle that they have, it doesn't seem to bother him. He just comes closer.
En als hij ziet dat mensen die worsteling hebben, dan lijkt het er ook op dat hij zich daar niet zo ongerust over maakt. Hij komt gewoon dichterbij staan.
And that's really great.
En dat is echt gaaf.
Because our doubts and our weaknesses don't make him go away from us.
Want onze twijfelingen, en onze zwakheden zorgt er niet voor dat hij eigenlijk weggaat van ons.
And what about our longings?
En wat over onze verlangens?
Well, he understands them.
Hij begrijpt ze.
Jesus is strong and loving.
Jezus is dus sterk en liefdevol.
So that's what we see when we were reading in that first part of the second part of the first chapter of John.
Dat is dus het stukje wat we zien als we in het eerste hoofdstuk, tweede gedeelte, is dat wat je
right.
zei?
Yeah, Thanks, John. We see that the disciples just going, yes, it's the Messiah.
We zien dus de discipelen die doen ook, yes, dit is de Messias.
It's a celebration.
Het is een feest.
Why is that?
Waarom is dat dan?
The Jews for hundreds of years have been waiting for this Messiah.
Je moet niet vergeten dat de Joden honderden jaren gewacht hebben op de komst van deze Messias.
And they're thrilled. Here he is.
En ze zijn echt, ja, extatisch. Ze vinden het fantastisch.
And they're learning to believe Jesus, who is God among us.
En ze leren dus ook te geloven dat Jezus God onder hen is.
Emmanuel.
Emmanuel.
And the phrase Emmanuel, God with us.
En het woord Emmanuel, God met ons, onder ons.
Yeah, is something that it's such a big concept.
Het is zo groot.
If you begin to think about it, it's just too big.
Als je er eigenlijk over nadenkt, is het misschien wel te groot.
And it's so big that I think that almost every culture in the world. This is captivating people. People want to know, does God want to be with us?
Dus eigenlijk als je erover nadenkt, onder welke cultuur dan ook, onder welk deel van de wereld dan ook, mensen zijn er eigenlijk altijd wel mee bezig van, is God, wil die echt met ons zijn?
Ja. Yeah. It's a thrilling and yet a terrifying idea.
Het is een opwindende gedachte, maar tegelijkertijd ook wel een beangstigende gedachte.
Because what's that? What is that God going to look like?
Want hoe gaat die God er eigenlijk uitzien?
That God who's with us.
Die God die met ons is.
Does he want to be with us?
Wil die met ons zijn?
Yeah. So when Jesus walked here on earth.
Dus toen Jezus hier op de aarde liep.
He showed us what that looks like.
Heeft hij ons laten zien hoe dat er eigenlijk uitziet?
And he showed us that his authority.
En hij heeft laten zien dat zijn autoriteit
was the kind of authority that that was motivated by love.
Dat zijn autoriteit eigenlijk ondersteund werd, gemotiveerd werd door liefde.
And he contrasted it with the kind of authority we see in the world.
En hij eigenlijk maakte het contrast door te laten zien en te spreken over de autoriteit die je vaak in de wereld ziet.
And that's where the boss just, you know.
En dat is de autoriteit
down.
Van ik ben de baas en ik vertel jou wat je doet.
And Jesus says, no, that's not what it's like in my father's kingdom.
En Jezus zei van, en dat is niet zoals het in mijn vaders koninkrijk is.
And in fact, in my father's kingdom, you can get living water.
In mijn vaders koninkrijk kan je levend water krijgen.
And Jesus says that he can get us to that kingdom.
En Jezus vertelt ons dat hij ons naar dat koninkrijk kan brengen.
He can overcome the enemies of sin and death to get us to that kingdom.
Hij kan de vijanden van de zonde en dood kan hij overwinnen door ons naar dat koninkrijk te brengen.
So why did he do this?
En dan, waarom doet hij dat?
He wants us to be with him.
Eigenlijk heel simpel. Hij wil dat we bij hem zijn.
And it's a good place to be with his father.
En het is ook gewoon een goede plek om bij zijn vader te zijn.
And why us?
En waarom wij?
He values us.
Omdat hij ons waardeert.
It just seems really amazing.
Het is eigenlijk gewoon best wel ongelooflijk als je erover nadenkt.
I mean, we're almost too used to hearing God loves us.
We zijn bijna te gewend geraakt om te horen God houdt van ons.
And so I wrote it down and I thought, do I even dare to say this?
En toen schreef ik dit op en toen dacht ik bij mezelf, durf ik dit eigenlijk te zeggen?
And what I was thinking, dare I say that God likes us?
Durf ik eigenlijk te zeggen dat God ook ons aardig vindt?
Ja, yeah. It's somewhere in between aardig en houden van, hè? Huh? Because leuk vinden, is dat wat? Ja, ja, ja. It's not that we're so aardig, we're not so nice, but it's. I think.
Mijn vrouw heeft een fantastische uitspraak. Die zegt wel eens tegen mij. Sorry, dit is niet ingepland, maar die zegt van, I love you very much. I just don't like you very much at
okay,
the moment. Yeah?
This is the perfect example. I was thinking about that. So many of us say, yeah, my mom loves me, but I don't know if she likes me very much, you know. I mean, she has to love me, you know? So we think God has to love us.
Dus we denken dus vaak, en dan horen we dat van als een man over mij spreekt of zo, dat God moet dus van ons houden.
But God doesn't have to love us.
Maar God hoeft niet van ons te houden.
But he does love us.
Maar hij doet het wel.
Okay. So we see this in the tenderness with which he reaches out to the first disciples.
We zien dit eigenlijk in de tederheid door hoe hij uitreikt naar de eerste discipelen.
And we saw when he's reaching out to Peter, he gives him a nickname.
De eerste keer als hij uitreikt naar Petrus, geeft hij hem een bijnaampje.
And when he reaches out to Nathaniel, he says, "I know you. You are an honest guy. That's what you value."
En als hij het eerste uitreikt naar Nathaniel, zegt hij: "Hey, ik ken jou. Jij bent een eerlijke vent."
And that is so neat. He sees us, who we are, and likes us.
En dat is wel echt gaaf, want hij ziet ons gewoon zoals we zijn en hoe die ons meemaakt.
But that shouldn't surprise us because he did create us.
Maar dat zou ons niet moeten verbazen, want hij heeft ons gemaakt.
So it's not that we're jumping up and down saying we're so great.
Het is niet omdat we op en neer springen van vreugde en zeggen van oh, wat zijn wij fantastisch.
It's like a circular party. We're saying he values us. Yippee, God is great.
Ja, het is inderdaad een beetje een cirkeltje, weet je wel, zo van hey, we komen tot ontdekking dat God ons waardeert en hij kent ons.
And he's great.
En hij is groot.
And if he loves us, wow.
En hij houdt van ons. Wauw.
Okay, so Jesus, when he's calling the first disciples, he becomes their rabbi.
Dus Jezus, als hij de eerste discipelen roept, dan wordt hij hun leraar.
Ja, rabbi.
Rabbi.
Right. And that's so I wanted to ask, kind of explore for a minute what that means if Jesus is our rabbi. What's involved in that?
Dus ik wilde een beetje op ontdekkingsreis gaan om te ontdekken van wat betekent dat dan als Jezus onze rabbi is, onze leraar.
So the best example I could think of is my husband Lance.
Beste voorbeeld wat ik kan bedenken is dat haar man Lance.
Okay, he's thinking about studying theology.
Hij denkt erover na om theologie te gaan studeren.
Okay, so he asked a friend of ours who is a theologian.
Dus hij vroeg aan een vriend van Jeannie en Lance die dus theoloog is.
He said to him, "What should I do? Should I take an online study course, or should I, you know, go to all the trouble of going somewhere and you know and moving there and taking the course?"
Dus Lance vroeg zo van, ja, wat zal ik doen? Zal ik een online studie volgen op de computer of op het internet, of zal ik ja met mensen optrekken en ergens naartoe gaan en echt een cursus volgen door met mensen om te gaan?
You know, and Lance likes to concentrate. I have a feeling that he would really much rather have heard online.
Lance is iemand die zich graag concentreert. En Jeannie had het gevoel dat hij eigenlijk liever had gehoord van online, op het internet.
But this guy said, oh no.
Deze man zei, nee, nee.
When you're with the teacher,
als je met een leraar bent,
you get the teacher's DNA.
Dan krijg je als het ware een stukje van de DNA van de leraar.
Right. You get to know what drives that guy.
Je komt tot ontdekking welke gedrevenheid die leraar of lerares heeft.
What motivates him?
Wat motiveert die persoon?
What makes him tick?
Wat brengt die persoon ertoe om te doen wat hij doet?
And some of that rubs off on you.
En een gedeelte van dat blijft als het ware achter bij jou.
Ja, yeah. Kind of imprinting. Imprinting?
Moeten we nog een keer? Oké, een soort met een afdruk op je.
Ja. Yeah. What do I mean to say here?
Wat wil ik eigenlijk zeggen hier?
Jesus as our rabbi.
Jezus als onze rabbi.
Shows us the perfect click.
Laat ons de perfecte klik zien.
Between what he teaches and who he is.
Door ons te laten zien wat hij ons leert, maar ook tegelijkertijd wie hij zelf is.
All right, so he's the perfect rabbi.
Hij is natuurlijk de perfecte leraar, de perfecte rabbi. Okay.
There are no gaps between what he says is good and what he actually does.
Er zitten geen gaten en hiaten tussen wat hij zegt en wat hij doet.
So that's the perfect kind of teacher to learn from, right?
Dat is de perfecte leraar om van te leren, toch of niet?
It's wonderful his rightness.
Het mooie is zijn correctheid.
Ja, yeah, no, is correctheid. I mean, I'm trying to think. Yeah, I'm not sure that's the right.
Did you say righteousness?
No, no, I didn't say righteousness. It just clicks. His clickness. I mean, it just it klopt.
Het klopt gewoon. Ja.
Ja, ja. Integrity, that's a big word. I was trying to avoid using the big word. Integrity. His echtheid.
Zijn echtheid, zijn integriteit, zijn klik, het klopt.
His click. It click just seems wrong, but what it does is it does click in Jesus.
Maar het klopt dus in Jezus. Zou u niet verbazen, het klopt in Jezus.
And following Jesus.
Dus het volgen van Jezus.
Does not mean that all of a sudden everything's going to click in your life.
En het volgen van Jezus betekent dus niet dat opeens alles in jouw leven op zijn juiste pootjes valt.
Because a lot does not click in our lives.
Want een hoop in ons leven klikt niet.
But what I mean about the rabbi-follower relationship.
Maar wat ik bedoel te zeggen tussen de rabbi, leraar-volger relatie.
Is that Jesus is going to help us as we walk with him. So that things begin to click better.
Dus dat Jezus met ons mee gaat lopen, zodat dingen op zijn plaats beginnen te vallen.
Because all those longings are just actually kind of mismatch between what we know we should be and reality.
Al deze verlangens zijn eigenlijk gewoon een beetje een mismatch. Weet je wel, het zit een beetje verkeerd tussen wat we weten, wat we eigenlijk willen zijn, en tussen de realiteit.
So this brings me to fruit, because fruit is where we see the mismatch happening.
En dit brengt me bij het onderwerp vrucht, want hier zien we eigenlijk waar die afwijking, die mismatch ontstaat.
So when it doesn't click, we see things happening that are not good in our life.
Dus dan de momenten dat het niet klikt, dat dingen niet op hun plaats vallen, dan zien we dus de dingen ontstaan die niet goed in ons leven zijn.
Okay. So I'll tell you a little story. When I grew up.
Ik zal je een voorbeeld geven. Toen ik opgroeide.
I grew up in California where the sun shines.
Ginny is opgegroeid in California waar het zonnetje altijd schijnt.
And we had fruit trees in the backyard.
En ze hadden vruchtenbomen achter in de tuin.
We had apples, lemons, pears.
Ze hadden appelbomen, citroenen, perziken, perenbomen.
And it was great.
Dat was fantastisch.
And this week someone told me something about fruit trees that I had never heard before.
En deze week vertelde iemand me een verhaal over vruchtenbomen waar ik eigenlijk nog niet gehoord had.
And it's not about how to prune.
Het gaat er niet over hoe je ze snoeit.
Because that's what we always think about when we think of prune.
Daar denken wij vaak over als we over vruchtbomen denken, dat we ze moeten snoeien.
Okay, so this person was listening to a radio program about healthy eating.
Deze persoon was het luisteren naar een radioprogramma wat over gezond eten ging.
And she was listening to the person talking about how we could, you know, do all kinds of things to get good food in our life.
En die persoon die was aan het luisteren over het programma van wat we allemaal zouden kunnen doen om gezonde dingen in ons lichaam te nemen.
So as we could actually in the stores the food's bad.
Het ging over de winkels en het eten wat daar is.
Forget it. Let's just grow it all in the backyard.
Weet je wat? We gaan het allemaal thuis groeien.
But then this lady heard something else.
Maar deze mevrouw had ook een ander verhaal gehoord.
She heard that the trees. Say we say. I'm gonna grow my own apples.
Dus ze had ook een verhaal over bomen gehoord. Laat ik bijvoorbeeld zeggen dan ik ga mijn eigen appelen groeien.
Say you took an apple tree home with you from the garden center.
Zeg dat je van de Live and Garden of de Intratuin een appelenboom meeneemt.
She heard this person on the radio say.
Ze hoorde deze persoon op de radio zeggen.
That the tree that you're taking home is so full of chemicals that it can never give you healthy fruit.
Dat de boom die je meeneemt van het garden van het tuincentrum zo vol met chemicaliën zit dat het nooit vrucht zal dragen. Nooit gezonde vrucht zal dragen.
That's right. It will never produce healthy fruit. It will produce fruit, but no matter how long it sits in your garden, and no matter what kind of fertilizer you give it.
Het zal dus wel vrucht dragen, en het maakt niet uit hoe lang je het in je tuin neerzet en hoeveel bemesting je het geeft of wat dan ook. Het zal nooit gezonde vrucht zijn.
And it doesn't matter if you never spray it with bad chemicals.
En het maakt niet uit omdat je het naderhand met dat je het niet bespreekt met chemicaliën.
And you can try all kinds of things. You can say, I'm going to read poetry to my tree.
Je kan van alles proberen. Je kan zelfs poëzie gaan lezen naar je boom.
But it's not going to help.
Maar het gaat echt niet helpen.
The tree's life is not alive.
Het leven van de boom is niet levend.
So, It's useless for me to keep hoping that this chemical tree is going to give me the healthy fruit I want.
Het is dus eigenlijk waardeloos voor mij om te blijven hopen dat deze boom, deze chemicaliënboom, ooit een keer vrucht, gezonde vrucht zal gaan dragen.
So I need a new tree.
Dus ik moet een nieuwe boom.
And just like we need a new tree, we need God to put his new life in our hearts.
Net zozeer als dat we dus een nieuwe boom moeten hebben, hebben we van God dus ook dat nieuwe leven nodig om in ons hart te komen.
So that's why Jesus said to Nicodemus, you've got to be born again.
Daarom zei Jezus ook tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden.
You need new life.
Je hebt nieuw leven nodig.
You can't revive the old life.
Je kan het oude leven niet tot leven wekken.
Only God can give new life.
Alleen God kan je leven geven.
And this life God wants to give you.
En mooi is, God wil je ook dat leven geven.
And if you've never received that life, you can ask him for that life today.
En als je dat leven nog nooit ontvangen hebt, dan zou je dat ook vandaag kunnen vragen.
And if you have that life, you can ask him to hold your hand and bring more fruit out in your life.
En als je dat leven wel ontvangen hebt en je hebt het in je, dan kan je ook vragen of dat je je handen uit mag strekken en of dat je meer leven kan geven, kan uitreiken.
So, I want to give you a few points about what this new life looks like.
Ik wil je een paar punten noemen die eigenlijk beschrijven hoe dat nieuwe leven er dan uitziet.
First of all, the new life is lived together with Jesus.
Als eerste, het nieuwe leven leef je samen met Jezus.
So the life is not something that we say, oh good, new life, thank you, I'm going to just go my own way.
Dus het leven is niet zo van, dank u wel Jezus, ik neem het mee en adieu.
And it's also not something that we say, oh we've got new life, now I've got to try really hard.
Het is ook niet zo van dat we kunnen zeggen van, oh ik heb nu nieuw leven gehad, nu ga ik heel erg hard proberen mijn best te doen.
Because Jesus says, no, I have not left you alone, you are not orphans. I'm giving you the Holy Spirit to help you.
Jezus zegt namelijk van nee, ik laat jullie niet alleen. Ik laat je niet als wezen achter. Ik geef je de Heilige Geest.
And the Holy Spirit is doing a lot of things in our lives.
En de Heilige Geest betekent een heleboel dingen in ons leven.
So I'm going to name just a few of them.
Ik zal er een paar noemen.
There are a lot of them. He's searching our hearts.
Hij zoekt in onze harten.
He's comforting us.
Hij troost ons. Dankjewel.
He's helping us pray when we don't know how to pray.
Hij helpt ons te bidden als we niet weten hoe we of wat we moeten bidden.
And he's reminding us of the things that Jesus told us about.
En hij blijft ons eraan herinneren wat Jezus verteld heeft aan ons.
And he's giving us wisdom.
En hij geeft ons wijsheid.
And he's giving us joy.
En hij heeft ons vreugde.
Good things.
Goeie dingen.
Second,
als tweede.
The new life is a life that we lead with other people.
Het nieuwe leven is ook een leven wat we leiden met andere mensen.
It is life for me, but it's life for me in the family of God.
Het is wel leven voor mij, maar het is wel leven voor mij in het gezin van God.
So, this is also going to meet our longing for being included, for belonging.
Dan komt ook het gedeelte van verlangen om erbij te horen, om mee te mogen. Dat wordt dan ook bevredigd.
We had a wonderful image in the prayer room there about all the colors we saw in the King's Day yesterday everyone wearing orange.
Ja, we hadden een mooi beeld net in de voorbeden dat natuurlijk gisteren iedereen oranje droeg, maar ook dat de veelkleurigheid van God iedereen betrekt.
Right, so let me just say that in English then too. So the image that was there was just as everyone was wearing this orange and there was a sense of unity, so all the colors of God, even colors we don't know about, are visible in the family of God.
Dus niet alleen oranje, maar dat alle kleuren van God die zichtbaar zijn en ook die niet zichtbaar zijn, die horen bij God.
The third, third.
Als derde.
The new life is something that is starting right now.
Het nieuwe leven is iets wat nu begint.
It's not just starting when we die and go to heaven.
Het is niet wanneer we beginnen of doodgaan en naar de hemel gaan.
So it has to do with this life.
Het heeft met dit leven te maken.
And also eternal life.
En ook het eeuwige leven.
But I'm going to talk about that in a moment.
Maar daar gaan we zo over praten.
As we walk in this life's journey.
Als we ons levensloop bewandelen.
We can live with hope.
kunnen we met hoop leven.
And so, even though we're longing for a lot of things, we can still be hopeful.
Ook al verlangen we naar een hoop dingen, we kunnen ook hoop hebben.
And is the is there one from 2 Corinthians? Let's see. Yeah.
Maar wij dragen deze schat in aarden potten. En zo blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons.
So this treasure is we carry with us in earthen vessels, so that we know that the power is from God and not from us.
Het gaat dus erom dat die kracht die we hebben, dat we die met ons dragen, dat die van God is en niet van ons.
And so this just shows us that that power is not from us.
Zoals ik al zei, het is niet onze kracht.
We're not like Spider-Man who gets some kind of a poison in us and all of a sudden we can just go, you know, like jumping all over the place.
We zijn dus niet een Spider-Man die door een spin gebeten wordt en opeens kunnen we tegen gebouwen op en klimmen en zo, weet ik wat allemaal.
We live this life with his power and holding his hand.
We leven dit leven met de kracht van God.
Fourth.
Als vierde.
5 points total, right?
Er zijn er maar 5, hoor.
Okay. Fourth, in this life, connection is going to look different for everybody.
In dit leven ziet verbintenis voor iedereen er anders uit.
So I mentioned that perfect click that Jesus has between who he is and what he showed us.
Ik had het er net over die perfecte klik die Jezus is, van wie die is en hoe die met ons is.
And I also mentioned that we have a gap there in our own lives.
En dat we ook zelf een gat hebben in ons eigen leven.
And so as we walk in new life with Jesus, he's going to kind of show us how we can deal with those gaps.
En met dat we met Jezus lopen in dit leven, laat hij ons zien hoe we met deze gaten en hiaten om kunnen gaan.
If we've given our lives to Christ,
als we ons leven aan Jezus Christus gegeven hebben,
then this is something that he's doing with us.
Dan is dit iets wat hij samen met ons doet.
And if he points out to you an area of a gap,
en als hij ergens iets laat zien aan jou waar er dus een gat is,
that's going to be with a very loving voice.
Dan gaat dat met een liefdevolle stem.
Because he doesn't want to point at you, he wants to take you with him.
Er is geen grote vinger uit de hemel die naar je wijst. Hij wil je omarmen.
As I said, this is going to look different for every person.
Zoals ik al zei, dit zal er voor ieder persoon anders uitzien.
And it might mean that very gently Jesus tells you to step up and get busy.
En het kan ook betekenen dat Jezus vol tederheid eigenlijk een beetje tegen je aanduwt en zegt van, kom op.
So he might say, get out of your comfort zone and go be kind to that person.
Misschien zal hij zeggen van, kom uit je comfortzone en wees eens aardig tegen iemand waar je misschien moeite mee hebt.
Or stop and think about what the perspective is of that person who you just can't stand.
Of probeer eens vanuit het perspectief van de persoon te kijken waar je eigenlijk weinig mee hebt.
So these things are things that Jesus says, come on with me.
Jezus zegt van, kom op, loop met mij, probeer het bij mij. Ik heb het ook bij jou gedaan.
I mentioned earlier how Jesus fed 5,000.
Ik heb al eerder gezegd hoe Jezus 5,000 mensen voedde.
So he said to his disciples, Philip and Andrew.
Hij zei dus tegen zijn discipelen, Filippus en Andreas.
You feed them.
Jullie geven hem te eten.
Because they were saying, well, Jesus, here you go, do that, Jesus.
En ze zeiden tegen Jezus van, hey, doet u het maar, Heer.
And he said, oh no, you do it.
Nee, hij zei tegen ze, nee, jullie doen het.
So they bring these things to him.
Dus zij brengen dat eten naar Jezus.
He blesses it.
Hij zegent het.
He delivers.
Hij geeft het terug.
To 5,000 people.
Aan de 5,000 mensen.
They saw a miracle.
Ze zagen een wonder.
But they had to say yes, Lord.
Maar ze moesten wel ja, Heer zeggen.
And I said everyone's different.
En ik zei al, iedereen is anders.
And Jesus might also challenge you to maybe slow down.
Jezus kan misschien ook tegen je zeggen, doe eens rustig aan.
So he says that to me a lot.
Zegt hij tegen Jeannie vaak.
So I'm racing around yesterday.
Dus Jeannie loopt heel erg driftig door het huis heen.
Ja. And I'm doing good things.
Bezig met goede dingen te doen.
And I was just going to head down the stairs to the kitchen.
En ik was net op weg naar beneden, de trap af te lopen.
And before it was too late.
En net voordat het te laat was.
He said, Why don't you just sit down there and let's think about the day?
En Jezus zei tegen Jeannie van, stop eens even, ga eens boven de trap zitten en laat eens over vandaag nadenken.
So I took that as the Spirit calling me just to be quiet for
en
a moment.
Ik nam dat op als de Geest tegen me zei van, wees eens stil, doe eens rustig aan.
And I think that's a good thing too.
Dat is ook een goed iets.
So the fifth point.
Vijfde punt.
New life gives us an eternal perspective.
Nieuw leven geeft ook ons een intern perspectief.
So it's Jesus who can give us the bigger picture.
Jezus kan ons het grotere beeld geven.
Because sometimes this world is showing us really terrible things or things that really disappoint us.
Want vaak laat dit leven ons gewoon niet mooie beelden zien of dingen die ons gewoon heel erg teleurstellen.
And Jesus is showing us he's showing us his perspective.
Jezus laat ons zijn perspectief zien.
And he's showing us that we need him every moment.
En Jezus laat ons zien dat we hem eigenlijk ieder moment van de dag van ons leven nodig hebben.
And as we talk with him about the things we're seeing.
En als we met hem praten over de dingen die we zien.
He can help us see things differently.
Kan hij ons ook helpen om dingen anders te zien.
And when we pray for other people, we can be part of things changing.
Kunnen we ook bidden voor andere mensen? We kunnen ook deel zijn om veranderingen te laten plaatsvinden.
Jesus is able to satisfy us because he is both good and loving.
Jezus kan ons tevreden stellen omdat hij zowel liefdevol is als
good and loving.
Goed is.
Yeah, he's good, strong and loving. Yeah.
Goed, sterk en liefdevol.
It's a good thing for our generation.
Het is goed voor onze generatie.
All of us together.
Allemaal bij elkaar.
So we have we'll close with this verse. John, if you'd read that.
Nee, wij geven de moed niet op. Ook al gaan we ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich, van dag tot dag. De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons en alles overtreffende volheid van eeuwige glorie. Wij houden het oog niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare gericht. Want het zichtbare gaat voorbij, maar het onzichtbare duurt eeuwig.
Amen. Yes, Lord.